piante di
noi. Non caso al capo, insomma, non continuo a capire.
Thank you.
Zegen dienst. Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Groenendijk. De schriftlezing in deze dienst is uit nummer 14. De kerkdiensten van volgende week zondag 30 juli. In de ochtenddienst om 9:30 hoop voor te gaan onze pastoraal medewerker, proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas. En de avonddienst, die begint om 6:30, is een gezamenlijke dienst in Kerkwijk waarin hoop voor te gaan dominee K.M. Theo uit Aalst. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor het project van de werkvakantie in Bulgarije, in Vratsa. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk in uw belangstelling aan. Volgende week zondag zal de extra collecte bestemd zijn voor de instandhouding van de eredienst. Onze voorzang is Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere der Scharen, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen hetgeen zijn handenwerk begon. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden de gemeente rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst verder voortzetten om met elkaar te gaan zingen uit Psalm 62. En we zingen daarvan de versen 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En ook het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij mijn woord, tot de wereld toe heb ik het gehoord. 5 en 8 van 62. Nadat we ons geloof hebben beleden, willen we met elkaar zingen het eerste vers van Psalm 34. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang, klim op naar het hemelhof, mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. Het eerste vers van 34. En in ieder spreken in zijn of haar met mij de woorden die we beleiden van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, maar ten derde dagen weer is opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Verootmoedigen wij ons voor de Heer en vragen een zegen over ons samen zijn om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Bidden, maar alle reden ook, Heere, tot danken. Danken stofte over, want u spaarde en bewaarde ons. En dat niet alleen, u bracht ons in de kerk of thuis, meeluisterend, om naar uw stem te horen. De stem die door mag klinken door middel van uw knechten. Om te vertolken wat u ons heeft te zeggen op en onder de kansel, onder jongeren en ouderen tot de kinderen toe en in de hoogste ouderdom. Een boodschap van verwarring, maar ook vertroosting en bemoediging, die steeds weer mag klinken, ook van deze kansel in dit Godshuis, met anderen die we ons meten verbonden, in Nederland en wereldwijd. Heren, het is uw goedheid, uw trouw, die u betoont aan mensen zoals wij, die het helemaal niet verdiend hebben, maar die het uit genade verkrijgen. En zo wilt u ook ons vanavond onderwijzen, de weg wijzen tot zaligheid. En daarvoor kwam u van de hemel af, naar de voetbank uwer voeten, niet om ons te vertreden, maar om ons te zoeken, het verlorene staat er, te zoeken en te zaligen. Daar bent u ook vanavond op uit. En dat wij er ook verlangen naar mogen hebben. En dat het ons voor het eerst of opnieuw mag raken. Uw woord ons aan mag raken en uw geest ons mag leiden in het spreken, in het verstaan. En zo zijn we ook als dienaar uitgegaan om uw woord te verkondigen met vele anderen. En allen hebben we hetzelfde nodig, of wij sprekers zijn, vertolkers, maar ook als wij hoorders zijn. Opdat we ook, zoals Jacobus het zegt, tot die daad mag komen. Uw liefde hebben bovenal en daarnaast als jezelf en in ons leven gestalte mag geven dat we u willen volgen. Volgzaam, achter u aan, ziende op u de gekruiste Christus. Heren, U geeft het ons zelf in de mond, we hebben ervan gezongen. Opent uw mond en eis maar. We hebben niets te eisen, maar in de zin dat we het mogen verkrijgen in uw gunst en genade. Die u betoont, als wij er verlegen om raken. Heere, dat dat plaats mag vinden. In een wereld waar zoveel gebeurt. Niet alleen bij volk Israël, waar ook weer spanningen zijn, Heer, en we dragen ze aan u op. Wil daar ook vrede geven, de ware vrede schenken, dat ze u mogen zoeken en bedoelen, uw volk, uw eigen volk. Breng ze toe, Heer, tot de gemeente die zalig mag heten. En zo wereldwijd, overal waar mensen zijn, in verdrukking om des geloofs willen. In moeite en zorgen om de dreigingen die er zijn en de wreedheden die plaatsvinden. Wil ook daar toch, Heere, uw kerk doen bouwen en op u vertrouwen, ook in zulke moeilijke omstandigheden. Wil het geven, Heere, ook in Nederland. Bij onze regering die gevormd staat te worden. Heere, hoe ver zijn we van u en uw woord afgeweken? Heere, breng een keer. Opdat ook hier in ons land, onder de bewoners, maar ook in het buitenland, sprake uit mag gaan. Zoals we dat in uw woord lezen, wat soms ook mocht gebeuren, dat er sprake uitging van uw volk. Dat ze zich bekeerden en de Heere navolgden. En dat ze daarin ook voorgangers hadden, al waren er weinig, zijn er veel ook afgeweken. En het is onze tijd. Heere, bewaar ons ervoor en spaar ons, opdat we u lief mogen hebben. U mogen dienen in de eerste plaats en dat de uitbreiding van uw koninkrijk er mag zijn. Wil met die allen zijn die op vakantie zijn. Velen zijn uitgetrokken op de onveilige wegen. Heere, breng ze weer genade, door uw genade terug waar we horen. We willen goede tijd geven, ook daar, en dat ze onder uw woord mogen verkeren, ook vandaag. En van u verwachten heil en zegen boven vakantiegenot. Al mogen we u daarvoor dank zeggen, als dat kan, als we daar nog in staat toe zijn. Wil zo met ons zijn, die hier zijn, die in eenzaamheid zijn, die alleen zijn, die verdriet kennen, die zorgen kennen. Bij wie ziekte zijn, we mogen dankbaar zijn als er weer terugkeer mag zijn en weer in de kerk gekomen kan worden. Als we tijdelijk daarvan verstoken waren, maar u bent overal. En zo staan we gereed om uw woord op te slaan, daaruit te lezen en te spreken en het te vernemen. Geef ons een antenne daarvoor, een hart dat ernaar verlangt, dat open mag gaan bij uw woord. En de verkeerdheden laat zien, maar ook de rijkdom ervan, zo vragen we dat. God ons aan, op en onder de kansel, met kracht van omhoog. Laat van uw kant u niet onbetuigd aan ons. We hebben het niet verdiend, maar schenk het ons uit genade en dan pleiten we op de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Kom over, Heere, voor het eerst of opnieuw. Opdat we ook de beslommeringen en de bekommernissen van het gewone leven aankunnen. Maar bovenal, dat ons hart meer en meer naar u uitgaat. Neem dan weg al het ons en wat Satan probeert te verhinderen. Heere, weer het uit ons midden. En geef ons een goed gezegend samen zijn. Wij vragen het alles in uw naam. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord van onze God in het Oude Testament in het boek van Numeri. En omdat de kerntekst staat en in verband staat ook met twee lange hoofdstukken, lees ik alleen een gedeelte uit hoofdstuk 14, van Numeri 14, maar in de prediking zal ik 13 er ook bij betrekken. We lezen dus uit Numeri 14 en daar de versen 11 tot 24 en ik lees er nog enkele versen bij uit Hebreeën 3 en wel de versen 14 tot 19. U vindt de schriftlezing dus allereerst in Numeri 14 vers 11 tot 24 en daarna enkele versen uit Hebreeën 3 14 tot 19. gaat over het volk van God dat vlak voor de poorten van Kanaan staat, het beloofde land. En we lezen dan in 14 vers 11, en de Heere zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen en hoe lang zullen ze niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb. Ik zal hem met de pest treffen en ik zal hem verstoten en ik zal u tot een groter en machtig volk maken dan dit is. Maar Mozes zei tegen de Heere, dan zullen de Egyptenaren het horen. Immers, u hebt het door de kracht dit volk uit hun midden geleid. En ze zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat u, Heere, in het midden van dit volk bent. Dat uw oog in oog gezien wordt, Heere, en dat uw wolk boven hen staat. En dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat en 's nachts in een vuurkolom. Zou u dit volk als een man doden, dan zullen de volken die bij geruchten van u gehoord hebben zeggen, omdat de Heere dit volk niet in het land kon brengen dat u hun gezworen had, daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Nu dan, laat toch de kracht van de Heere groot worden, zoals u gesproken hebt. De Heer is geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding. Hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig en vergeld de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van uw goedertierenheid en zoals u dit volk vergeven hebt vanaf Egypte tot hiertoe. En de Heere zei, op uw woord heb ik kunnen vergeven. Echter, zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heere vervuld worden. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, mijn tekenen, die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben, en niet naar mijn stem hebben geluisterd, ze zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien. Ja, geven alle die mij verworpen hebben, zullen het zien. Maar, en dat is de kerntekst van de prediking, maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij hierin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Tot zover de schrift en de tekstlezing. We lezen daar dus bij uit Hebreeën 3, de versen 14 tot en met 19. Hebreeën 3, vers 14 tot 19. En daar lezen we, want we hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden als u zijn stem hoort, verhardt u dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd, maar niet alleen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken, op wie is hij dan 40 jaar lang vertorend geweest, was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn, en aan wie heeft hij gezworen dat ze zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de beide schriftlezingen. De voorbereiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 95. En daarvan de versen 1, 6 en 7. 95, het eerste, komt laat ons samen Israëls Heer. En ook het zesde, ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. En ook het zevende, dies heb ik door een tergend kwaad op het hoogst vergramd. Dit volk versmaad. 1, 6 en 7 van 95. Gemeente, na het amen van de preek zonder nadere aankondiging zingen we uit Psalm 51 het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. 51 vers 6. Ik vind de kern voor de preekgemeente in nummer 14 en daarvan het 24ste vers. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin niet heeft volhard, heeft om mij na te volgen. Hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Ik heb boven de preek geschreven, buiten is nog niet binnen. En gemeente, wat moet dat een lange, vaak bange tocht zijn geweest voor het volk van God, omdat we helemaal vanuit Egypteland naar het beloofde land Kanaan te reizen. Met al die vrouwen en kinderen en hun vee, daar moeten we niet gering over denken. En dan kunnen de kinderen met ons wel begrijpen dat ze nu sterk verlangen dat uiteindelijk dat land te mogen betreden, binnen te gaan. En zie ze daar dan in gedachten staan, aan de grenzen van Kanaan. Al die jaren van omzwerven, met hun gehele hebben en houden, met hun verlangens en frustraties. Je zou er maar staan. Maar buiten is nog niet binnen. En wat kan ook deze wetenschap vaak bekruipen en beangsten? Ja, maar zegt u, die is toch niet onzeker? We hebben toch Gods woord en daarin zijn beloften? Niet dan en toch? Hoeveel tobben er ondanks ook onder ons met ongeloofsvragen en de zekerheid van het geloof? Bent u, jij en ik er wel zo zeker van eens te mogen ingaan en dan in het hemels Kanaan? We weten allemaal, gemeente, daarop is het antwoord het zaligmakend geloof te kennen. Daar is de leiding van Gods Heilige Geest uit, die uitgestort is, voor nodig. Nu, de tekst gaat over Gods geesteswerking. En we spreken daarom over de geest van God geleid, komt het altijd goed uit. Maar zonder die geest is er een eeuwig zielsverderf. Om met het gekozen thema buiten is nog niet binnen. En we hebben drie aandachtspunten daarvoor. Een gevaarvolle opdracht, een tweevoudige overweging en het oordeel tenslotte van God daarover. Allereerst dus een gevaarvolle opdracht. Daar staat het volk Israël als volk van de God, dus aan de grenzen van Kanaan, ongeveer 100 kilometer van de Dode Zee, bij Kades Barnea gelegen. Een heerlijk oord met veel bomen en water. Het is als een oase na die barre tocht door de woestijn, voorwaar een verademing. Nou, dan had je vrolijkheid en blijdschap, de eer aan de Heere en toch diepe dankbaarheid verwacht. Maar niets daarvan. Het is eigenlijk een en al treurzang. Want Kades Barnea is wel de springplank naar het beloofde land, maar er liggen nog zoveel hindernissen. En toch, op Gods bevel, als hoogste leider, geeft de Heere Mozes zijn knecht het bevel om 12 verspieders uit te zenden om het land te verspieden. En wel uit elke stam een vertegenwoordiger als versterking en ondersteuning van het vaak ook onder hen zo zwakke geloof. Zo lezen we dat op in 13 vers 1. De Heere sprak tot Mozes, stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elke leider onder hen. 12 mannen dus. Voor ons ook geen onbekend getal als we denken aan de 12e discipelen, later apostelen. Blijkbaar is geheel Israël en wij erbij bij God in tel. Alle 12 worden om met hun afkomst genoemd en besloten met de woord van 13 vers 16. Dit zijn de namen van de mannen die Mozes stuurde om het land te verkennen. En Mozes vermeldt daarbij apart Hosea, de zoon van Nun. En hij noemt dat met zijn nieuwe naam Jozua, wat de Heere red betekent en heen wijst naar de grote redder, de Heer Jezus Christus. die zijn volk in het land Kanaan zal brengen. Straks zal deze Jozua het werk van Mozes overnemen. Hij mag de naam nog groter betekenis verkrijgen als we hem betrekken op de Heer Jezus, de grote Jozua, als de grootste leider aller tijden, de Heere red. En dat geldt nog steeds. En alleen die naam, gemeente, al zou het volk en ons vastigheid moeten hebben gegeven. En in de wetenschap waar de Heer bij ons begon, dat zal hij volmaken, volbrengen. Zeg maar eenvoudig tot een goed einde brengen. In dit geval inbrengen in het aards en verder strekkend voor ieder waargelovige in het hemels Kanaan. Was het niet al eens bewaarheid in de gang vanuit Egypte, het diensthuis of slavenhuis, waar ze zo ongekend waren geknecht? Had de Heer niet onderweg en door geholpen naar zijn eigen zeggen? En waren ze niet heel vaak bedrogen uitgekomen met hun twijfels aangaande het slagen van die grote reis? De twijfel sloeg vaak toe. En hebben wij niet zoveel eeuwen later niet alle reden om niet aan Heeren uitreddingen te twijfelen? Dat is ook Nederland als land en volkrijk bevoorrecht dat er gaande. En hoe hebben wij nu daarop ziende, dat gedenkend als volk, maar ieder persoonlijk, het er nu vanaf gebracht? Moeten we niet eerlijk bekennen, eerlijk gemaakt voor God, alle schuld en nog eens schuld aan onze kant? Ook wij zeker geen recht op het beloofde land, of u, jij, wij wel. 40 jaar, zo klaagt de Heer, heb ik verdriet gehad van dit geslacht. En hier reeds aan de boorden van het beloofde land wordt het getal 10, we hebben het gelezen, als getal van ongehoorzaamheid genoemd. Het getal, zegt Calvijn, als deel voor een geheel genomen. Aangevende dat er aan het murmureren en klagen schier geen einde kwam. Maar verspied verken het land. De opdracht te lezen in 13 vers 18 tot 20 blijft gelden. Er moet van Gods wegen ten uitvoer worden gebracht in gehoorzaamheid aan de Heere. Dan zal en kunnen we er zegen op verwachten. Bekijk hoe het er is, wat voor een volk er woont, of het sterk is of zwak, of het land goed is of slecht. En bezie de steden, zijn de woningen maar zwakke tentjes, waar velen in verkeer in deze dagen, of sterke vestingen. En wat de grond betreft, ze moeten toch ook eten hebben. Is de grond vruchtbaar of schraal? Zijn er bomen of niet? Wat een zorg van God. Volk van God, vat moed en neem als bewijs van de vruchten mee. De tijd ervoor is rijp. Er zijn namelijk de dagen van de eerste druiven. En vol zorg, gemeente, stuurde Mozes naar opdracht van de zorgende God die 12 mannen als verspieders daarna op weg. En ze gingen op weg. Ze verkenden het land. Helemaal tot aan Hebron toe. Dat is een grote afstand. En ze sneden in Eskol gekomen een druivenrank af. Zo groot dat ze hem met stokken op hun schouders moesten dragen. Ik heb er nog een voorbeeld van in de vensterbak staan. En ze zullen ongetwijfeld tegen elkaar alle 12 hebben gezegd. Wat een vruchtbaar land, een land van melk en honing. En dat land heeft God ons toegezegd, ons en ons nageslacht. En ze bleven, staat er, 40 dagen onderweg. 40, dat getal, dat komt in de Bijbel nogal eens voor. Wat wil zeggen, een volheid van God. Het getal waaruit zowel Gods zorg als zijn toren voor zijn volk en uitkomt. Maar tot hiertoe had de Heer het werk van de verspieders voorspoedig gemaakt. En zo, gemeente, hadden ze alle blijdschap met de vreugde naar hun leiders in het leger terug te keren. Alle reden om zich te haasten en een blijde tijding het in spanning achtergebleven volk te melden. De gevaarvolle opdracht was volbracht. En dan zien we een tweevoudig getuigenis. Ja, bij terugkeer brengen ze verslag uit, alle 12 die uitgezonden waren. Luisteren we eerst naar het verslag van een meerderheid van 10, want het was toen, net als nu, vaak verdeeldheid onder de gelederen. Ja, horen we die 10 zeggen tegen Mozes, een heel vruchtbaar land. Zie de buit, een land van melk en honing, we doen er niets van af. Daarover waren alle 12 het wel eens geweest. Maar, ik dacht ook dat maar van ons mensen. Als tegenhanger van al het goede wat God ons gaf en geeft. Maar, hoeveel heeft u en ik het al niet gezegd? Ook daar ten aanzien van het werk van de Heere, maar het volk dat in dat land woont is wel heel sterk. En ook hun steden zijn sterk en groot. En voor alles, wij zagen er Enakskinderen, reuzen zo groot. En rondom allemaal vijandige volken. Waaronder ook Amalek. Conclusie van de 10, een kind in het midden, die kan het wel raden. Daar komen wij nooit in. Dat wordt onze dood. Ja. Gemeente, door onze maars komt het ongeloof tot stand. Vertrouwen de Heere niet meer. Toen en nu. Wie twijfelt aan Gods belofte, houdt de jamaars over. En dat is een leven waar de leiding van God geen plaats in heeft. Ontbreekt. Niet door hem, maar door ons. En zeker niet van zijn belofte leeft. En dat zou je kunnen noemen een werelds of een horizontaal leven. Dan zetten we God buiten spel. Als je er hem niet bij betrekt. En zou je het zelf moeten klaren. We kunnen elkaar wel verzekeren, daar komt echt niets van terecht. Niet zowel voor het tijdelijk als voor het geestelijk leven. En wie is er niet mee behept? Wie twijfelt nu nooit in zijn Gods almacht en kracht? Maar daar minachten we mee zijn belofte. Wat te vergelijken is met ongeloof, en dat is ons toch allen geleerd. Dat is zonde tegen God, wat ons zwaar aangerekend wordt. Want wie aan God twijfelt en niet op terugkomt, is ten dode gedoemd. En zo wordt het kwaad gerucht verspreid in elke tijd. Het woord van God ontkracht als er staat, zal ik het zeggen en niet doen? En als we dat niet van harte geloven, de twijfel te boven, moet je het zelf redden. En zo brachten die 10 een kwaad en zondig gerucht voort. Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, ja toegegeven, een goed land. Maar hoor wat ze meer zeggen, hun eigen conclusie naar voren brengend en dan weer stemming makend onder het volk. Het is een land, vergeet het niet, dat zijn inwoners verslindt, opeet. En al het volk, ja maak het nog maar wat erger dan het is, het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van groot talent. Allemaal nakomelingen van Enak, reuzen. En wij, we voelden ons en zij springhanen daarbij, niet te vergelijken. Conclusie van de 10, ach ze zijn zo sterk en wij zo zwak. Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, zeker niet verslaan, geen doen aan, geen sprake van. Dat zou een dwaasheid zijn. Die 10 lieten zich door vleeselijke overwegingen leiden. In plaats van Gods toezeggingen te onderschrijden, schrijven en die te verbreiden. Dat was het beste en wijste advies naar ze meenden om aan het volk door te geven. Volk van God, laat je niet blinddoeken door de mooie belofte, al zijn ze van God. Volk van God, van Israël, begint eer je begint. Het is een groot avontuur met de dood als afloop. Maar dat advies van die 10 gemeenten heeft vreselijke gevolgen gehad. Reken maar. Hun advies vindt bij de meesten van het volk weerklank. Zodat niet alleen de 10, maar bijna geheel het volk daarmee in opstand komt tegen God. Dan zijn we bij hoofdstuk 14 gekomen. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. Die aanklagers in zulke omstandigheden geen gebrek. Heel de nachtrust werd verstoord door luid gejammer. En na de nacht was het gemor in de morgen tegen Mozes en zijn broer en daarmee diepergaande gemord tegen God, niet van de lucht. Dat was het resultaat van de 10. En het volk? Hoor, waarom toch brengt de Heer ons in een land waar we door het zwaard zullen sterven en onze vrouwen en kleine kinderen, de zwakken, zullen de prooi van de vijand worden? God van Israël, waar is nu uw eer? Zijn eigen volk erkennen hem niet meer. Wellicht zagen ze nog uitweg in de weg terug naar Egypte. Notabene naar dat land waar ze zo lang waren geknecht. Maar de Heere ze had uitgered. Toen het bloed daar aan de deurpost was gestreken. De verderfengel voorbij ging. Wijzend op het kruis van Golgotha. Waar niet hun, maar zijn bloed zou vloeien. Tot een volkomen verzoening van al hun bedreven kwaad. Ook dit kwaad, dat riep om straf. Maar dat stond niet langer in een boek. Staat in vers 4, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Liever daar nog in de oude toestand verkeren dan om te komen vlak voor het binnengaan van het beloofde land. Kijk, gemeente, meisjes en jongens en kinderen in ons midden, dat was de conclusie, het uitgebrachte rapport van die 10. 10 van de 12. Dus door de meerderheid gebracht. En wat voor resultaat het had, bijna het gehele volk van God gaf er gehoor aan. Ze werden aan die 10 gehoorzaam. En zeiden daarmee de dienst aan God die in zijn wonderlijk had uitgeleid en middels Mozes door de woestijn had geleid, zegden ze op. Ze dopten voort hun eigen boontjes wel. Ze namen de leiding zelf wel in handen. En zijn er in ons leven ook niet van zulke momenten? Tijden dat we het niet met God durven en zullen wagen. Maar zie hoe het er straks uitpakt, gemeente. Je vraagt je inmiddels wel af, is dat de meerderheid, is er ook nog een minderheid die met de Heere wacht, ondanks of juist dankzij de omstandigheden, soms tegen beter weten in, jazeker. Een tegenkant vinden we in 2 van de 10 uitgezonden mannen. Ze hebben niet gezwegen. Ze zijn voor de eer van de Heere opgekomen. In het besef wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt in alle omstandigheden weet zich omringd door zijn beloften. En ik dacht, ze hebben misschien wel gezongen, die 2. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor ons vervolmaken. Wat is er nog meer van die 2 te zeggen? Hebben zij wat meer te melden? Ja. Hoor hun getuigenis, al eerder gedaan bij monden van Caleb, omdat Jozua bij Mozes en Aaron was. Deed Caleb dat in zijn eentje, tegenover het volk, als tolk van hun 2. Deed Caleb dat alleen. In 13 vers 30 lezen we, nadat het volk in opstand was gekomen, heeft Caleb getracht dat volk tot bedaren te brengen. Het volk voorgehouden. Laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen dat land in bezit nemen. Want wij zullen het zeker overmeesteren. Hoe kwam Caleb aan die zekerheid? Wel eens vers 8 en 9. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. En zal hij ons geven een land dat overvloeit van melk en honing. Al hangt daar wel een prijskaartje aan onzerzijds. Daarvoor vraagt de Heere God, ja, dezelfde die ons uit Egypteland heeft uitgeleid en door de woestijn heeft geleid en u bracht aan de grens van het beloofde land, dezelfde, hoor zijn belofte. U en uw nageslacht zullen dat land beërven. Maar dan duldt God van onze kant geen opstand. Dan dienen we geen vrees te hebben voor de bevolking van dat land. Als je in hem gelooft, het van hem vertrouwt, zullen zij tot ons tot voedsel zijn. Ze mogen ze verslinden als de Heere met ons is. Zijn belofte gestand zal doen. En dat doet hij altijd. Zal hij het zeggen en niet doen? De Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Wij zullen stille zijn. En de Heer zal voor ons strijden. Klinkt daarin mee. Wat een geloofsvertrouwen, gemeente, van die twee. Ja, de twee verspieders die net als die andere 10 weliswaar ook de bezwaren die er waren met de anderen deelden en de sterkte van de vijand niet hebben onderschat of klein hebben geacht. Maar ze betoonden geloofsvertrouwen. En als het ware springen ze nu met God over de muur en dringen door sterkste benden. Omdat ze hebben beleefd wat wie die God vreest en van harte lief heeft. De Heere vertrouwt in alle tijden, ook als alles tegenschijnt, het met de God van leven waagt, ondanks of juist dankzij de omstandigheden, die hebben niets te vrezen. Wat zou een nietig mens zulke God kunnen doen? En zo God voor ons is, wie zal tegen zijn? Dan lees ik in Romeinen 8, die zijn eigen zoon zelfs niet spaarde, maar voor ons alles over had. Zal hij met hem niet alle dingen schenken? Dan mogen we vragen, wat is er op ons antwoord? Die van u, jou en mij. Israël antwoordde wat te lezen is in vers 10a, toen zei heel de gemeenschap dat men hen, de voorstanders, en moest stenigen. Is dat einde verhaal? Nee, daar begint het pas. Namelijk van Gods kant. Lees vers 10b. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen. En waar die heerlijkheid van de Heere verschijnt, gemeente, daar hoor je een ander geluid. Weliswaar door een van de 12 alleen door Caleb vertolkt, dan mogen Jozua er mede in weten begrepen. Die twee getuigden tegen alles in van de hulp van God, waarmee ze zullen overwinnen. En kijk, dat was het grote verschil, gemeente. En waar lag dat aan? Dan zijn we tot de kerntekst gekomen. In hem staat er namelijk van Caleb, waaronder dus Jozua mogen scharen, was een andere geest. Vleeselijke overwegingen, gemeente, vinden de overhand als er geen plaats is voor het geloof in de belofte van God. En dat geldt nog. Dan zien we altijd leeuwen en beren op onze weg en we zien geen uitweg. Maar het ware geloof zien met andere ogen, heeft andere gedachten, weet van andere mogelijkheden, namelijk van de mogelijkheden van God. Terwijl daarbij de uitredding in het verleden en heden niet veronachtzaamd mogen worden en dienen ter versterking. En dan komt Psalm 77 naar voren. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen, ook in ons leven. En we zullen persoonlijk en alle tezamen zijn wonderen gadeslaan, die al reeds van ouds heb gedaan in de plaats van bittere klacht, tot zijn eer spreken, dag en nacht. Dat was en is de opdracht voor al Gods kinderen. Geloofstaal zegt met Caleb, als de Heer een welgevallen aan ons heeft, brengt hij ons in het beloofde land en zijn we erfgenamen. En dat mag dan dieper steken en verder strekken, zult u begrijpen, dan het aardse, namelijk het hemels Kanaan. En dan gaat het ons niet langer om het beloofde land, maar om de God die het beloofd heeft, eeuwig te mogen dienen. Want je kunt beter met de Heer 38 jaar door een hete woestijn dwalen, dan zonder God het beloofde land binnengaan, naar woorden van wijlen dominees van Gorssel. En dat mag niet alleen voor jezelf, maar ook voor je nageslacht gelden. Denk aan je doop, gedoopt zijn in Gods naam, al maakt dat zelf op zichzelf niet zalig. Maar wat wel een bewijs is van de kant van de Heere, dat hij zeker de gedoopt erbij wil betrekken en allen die nog niet gedoopt zijn, maar naar hem haken, niet voorbij zal gaan. en zal scharen bij zijn kinderscharen die hem gelovig aanvaarden als hun Heer en Heiland. Geloven we dat? Want zonder geloof is het onmogelijk God te geloven, ook op zijn woord. Zo we dat ware zaligmakend geloof mag zijn, waarom we jong en oud, dienaar en gemeente, dienen te vragen. Indien van de Heer afgesmeed en verkregen, dan is er een andere geest in je gevaren dan de wereldgeest. Gegeven en bewerkt door de Heer zelf, door de geest van de God die naar zijn belofte uitgestort wordt op alle vlees. Die het uit Christus neemt en ons tot op de dag van vandaag gemeente nog verkondigt. Bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood, de laatste vijand die teniet moet worden gedaan. De dood die we allen wel vrezen te moeten ondergaan. Omdat we weten, niets is hier blijvend. Ook niet ons bestaan. Maar wie Gods woord gelooft, geleid door de geest, die houdt de Heere voor betrouwbaar. In hen was een andere geest. Dus niet de wereldgeest, maar de geest van God, de Heilige Geest, die ook de geest der waarheid wordt genoemd. Mag ik het zo zeggen, het was Pinksteren in zowel Caleb als Jozef was leven geworden. En dat nog voor de eigenlijke uitstorting ervan. Ze waren met Gods geest bedeeld en dan zie je alles anders. Zelfs dat onze onmogelijkheden tot werkelijkheid worden, dus mogelijk blijken bij de Heer. Ook dat u en ik nog zalig kan worden, en jij. En dat verkondigde Caleb hier in de tekst als eerste tegen het ongeloof in gemeente, daar in het leger. Terwijl Jozua ligt als bijstand van de Heer bij Mozes en Aaron was, houdt Caleb, in wie een andere geest, de geest van God was, de wacht bij Gods ongehoorzaam volk. Wat een dag van contrasten, gemeente, daar in het leger bij God. Het volk zijn oogappel. Een dag van scherpe tegenstellingen, zoals we ook dat van vandaag aan de dag nog tegenkomen. Tijden waarin een meerderheid het voor het zeggen schijnt te hebben. Want de meerderheid beslist, zelfs in kerken en christelijke gemeenten. Dan ook niet verwonderlijk dat dat patroon zich herhaalt bij wereldse regeringen en mensen die nergens van willen weten. In een wereld met de democratie hoog in het vaandel, waar alles bijna beslist bij meerderheid van stemmen, daar komt een minderheidsrapport meestal niet aan bod. Dan maakt de helft plus één uit wat er gaat gebeuren. En we zijn met het systeem zo vertrouwd geraakt, gemeente, zodat dit en alles niet alleen in de regering, maar zowel in kerk als wereld is doorgedrongen. Maar of het altijd of meestal de goede uitkomst geeft. En of het tot eer is van de Heere, dat waag ik te betwijfelen. En of God die om zijn eer komt er steeds een goedkeuring aan kan hechten, dat is in de praktijk wel bewezen van niet. Wat een verdriet en zorgen heeft het in het gewone en ook kerkelijk leven te zien gegeven. Hier veroorzaakt het zelfs niet alleen opstand tegen zijn leiders, maar nog erger, een opstand tegen de grootste leider aller tijden, de Heere God. Ze zetten hem erbij buitenspel, ze doppen hun eigen boontjes wel naar ze menen. Laat onze banden van ons scheur zelf beslissen. Laten wij zelf een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Ja, dat is het resultaat vaak van zogenaamd met meerderheid en ander genomen ongeloofsbesluiten. Men bandt God en zijn knechten uit en trachtte hen buiten gevecht te stellen. Zie maar op het terrein van het leven waarin we leven. Als we daar lezen en horen over een voltooid leven, verneem de roepstemmen om de rustdag te verlagen tot door de weekse praktijken. De christelijke feestdagen verlieven alleen, nee, niet ineens, want Satan is slim, in te ruilen voor dagen van buiten de ene goddienende godsdiensten. En er zou nog veel meer te noemen zijn. Eigen meester en niemands knecht. Gemeente, ik dacht dat het van bijzonder belang is, ook voor onze samenleving, zowel in het kerkelijk leven als daarbuiten, eens op Israëls geschiedenis te letten. Zonder daarbij te menen dat wij de wijsheid in pacht hebben. Want wat bepalend blijkt te zijn in deze geschiedenis, dat ook voor ons geldt wat voor Caleb en Jozua gold. In hen, in ons, is een andere geest dan die wereldgeest. Dat wij vervuld mogen zijn met en worden met Gods heilige geest, welke overtuigd van zonde en oordeel, maar tevens van de uiteindelijke overwinning van de Heer op allerlei terreinen. Want diezelfde geest die vernieuwt, die verrijkt, die brengt via Christus de zaligheid aan allen die in God drieënig geloven en door zijn onmisbare heilige geest zich weet geleid. Maar zo niet, gelden ook voor ons de woorden door de Heere gesproken in 14 vers 11. Hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen ze in mij niet geloven? En dat ondanks al de tekenen die er zijn geweest en worden gedaan, gaat de geschiedenis van Israël, maar ook die van Nederland, maar na. Tekenen die de Heer in zijn genade als waarschuwing in ons midden heeft gedaan en nog doende is te doen met rijke beloften. En zo komen we tot de derde gedachte. Gods tweevoudig oordeel, wat zal de Heer dan doen? Als daar ook van onze kant op al de handreiking door hem gedaan geen positieve respons op komt, ja, dan zullen we voor zijn straffen wel kunnen beven. In vers 12 lezen we van toen: ik zal hem met de pest treffen en ik zal hem verstoten en ik zal u, Mozes, tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. En gewis, gemeente, ik acht dat God het had gedaan als daar geen pleiter was. Maar God dank, die hebben ze in die dagen al gehad. Wat heen wees naar de grote pleiter alle tijden in de Heer Jezus Christus. We vinden het verweer van Mozes als hij opkomt voor Gods eer in de versen 13 tot 19. En de Egyptenaren zullen het horen, heren. En die weer doorvertellen aan de bewoners hier te plaatsen. En ze zullen nu, o God, een schande maken. Niet alleen het denken, maar ook publiek doen zijn. Hardop zeggen, misschien wel uitschreeuwen. Aha, die God van Israël kan ze niet in Kanaan brengen. En daarom heeft hij ze maar afgeslacht. Gemeente, dat is wat. Als daar het volk van de Heer het vergif toelaat zonder het voor een God op te nemen. Maar de ware bidders pleiten aan de troon van Gods genade toen en nu. Dat zijn meestal de stille in de landen. Ze pleiten op en bidden om Gods eigen toezeggingen of beloften. De waarmaking van zijn woord. En ik verzucht wellicht met u, hadden we maar wat meer in onze dagen die gewagen van Gods trouw en goedheid. Die de Heere vragen en smeken, op de knieën zijn gezonken. Heere, geef ons land, ons volk weer uw zegen, die wij hebben verspeeld en niet verdiend. Maar die u verdiende, door uw leven op het kruishout te geven en de dood te overwinnen. Want Heere, het gaat toch in eerste instantie alles om uw eer. Heere, laat van u spreken, want u bent toch rijk aan goede tierenheid? Vergeef toch onze ongerechtigheid en al onze overtredingen? In ieder geval heeft Mozes als voorganger het toen gedaan. Want als de Heere Mozes vraagt in vers 11, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen, hoe lang niet in mij geloven, ondanks al die tekenen die ik in uw midden deed? En menselijk gesproken zou je zeggen, de Heere gelooft er niets meer van. En spreekt daarom nu reeds een oordeel uit in vers 12. Ik zal hem met de pest treffen en ik zal hem verstoten. En nu Mozes tot een groot en machtiger volk maken. Maar gemeente, als dan Mozes intreedt voor het volk als hun tolk en middelaar van het Oude Testament en daarmee heen verwijst naar de middelaar zaakwezen, waarnemen van het Nieuwe Testament, dan lezen we in vers 20, de Heere zei, op uw woord het gebed van Mozes, mijn knecht, heb ik hun vergeven. Jazeker, we hebben een vergevend God gemeend. En we doen er niets aan tekort. We zouden toch God tekort doen aan zijn eer als we de volle vervolger van ook laten rusten. Want God is ook een God van het gerecht en gericht. Het is dezelfde God die vergeeft, maar beslist niet met zich laat spotten. En daarom, gemeente, laten we van die vergevende God geen lieve God maken. In hem is al het heil en daarmee zijn eer. Maar evenzeer zal hij eer overstraffen. God ziet het kwaad niet door de vingers. Komt ook in zijn straffende hand op voor zijn eer. En eerovers worden streng gestraft. Want hij is ook de God van het recht. Hij schouwt de schuldigen niet voor onschuldig. Je kunt ook in dit gedeelte lezen. En bezoekt ze zelfs met straffen tot in het vierde geslacht. Heel het volk en al de nakomelingen zullen weten dat we met die God geen loopje kunnen en mogen nemen. Oh nee. En nu zou je zeggen, is de maat bij God blijkbaar vol. En nu laat de Heer zijn volk als eerste, maar daarmee ook aan al zijn vijanden zien, als straf hun op hun zonden, komen ze niet in het land Kanaan. Heel veel. En daarom lazen we uit Hebreeën 3. Maar niet allemaal. Ik mag u ook spreken van Gods genade. God dank niet. Hier in die geschiedenis, twee uitzonderingen daarop. Waaruit blijkt hoe de Heere enerzijds de zonde straft. Soms in onze ogen maar wel te hoge straf. Alleen bewaar die boven de leeftijd op dat moment van 20 jaar niet uitgaat. Zodat zijn uitverkoren volk toch in stand blijft. En hij zijn belofte toch weer waarmaakt. En dat enkel door zijn goedheid of genade, doordat zijn barmhartigheid toch boven het oordeel uitgaat als u pleit. Zo mag straks Jozef als leider en Caleb daarbij worden gespaard, omdat in hen een andere geest was. Ze bedeeld waren met Gods heilige geest wegens hun gehoorzaamheid. Hieruit leren we, gemeente, dat de Heere gehoorzaamheid beloont en ongehoorzaamheid straft. De Heer heeft hier gezworen en eed gedaan bij zijn eigen heiligheid. Want alleen God zweert bij zichzelf en niet zoals wij als dat nodig is bij de aardse overheid. Omdat de Heere der Heren boven alles staat en uitgaat. Het wil zeggen, zegt Calvijn, dat God zijn heerlijkheid tot een getuige oproept waarvan hij zelf de bevestiger zal zijn. Want uit en door en tot hem zijn alle dingen. God belooft hier aan Caleb en daarbij inbegrepen aan Jozua, twee kinderen van de Heere, een rijke belofte. En dat niet alleen voor hunzelf, maar tevens mag gelden voor hun nageslacht, hun kinderen en kindskinderen. Hoe streng kan God storend zijn? Maar hoe rijk is ook zijn barmhartigheid? De Heere verdoet de velen die het hebben verdiend, maar doet wel aan duizenden dergenen die hem vrezen. En dan mogen we met de vraag wel naar huis gaan. Door welke geest worden wij gedreven? Dat is de vraag die we onszelf al mogen stellen. Eerlijk en oprecht. Worden we gedreven nog steeds door de geest van de wereld en het die in onze greep? Of door de geest van God? Is het door de geest van de wereld die zegt, je moet het eerst nog zien, die Gods belofte in twijfel trekt en dat is zonde. Maar de geest die uit God is, verwacht het in alles, voor tijd en eeuwigheid, van de Heer naar zijn belofte. Ze zijn voor hen ja en amen, vast en zeker. Dat getuigt ook de woorden van de psalmdichter. In geloof met respons dat gezongen, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan en al wat u beloofd hebt zal bestaan. Dat is waarop Caleb en Jozua, twee van de 10 op vertrouwden en bouwden. En staat er van hen tot slot. Zij volharden daarin om mij na te volgen. Eenvoudig gezegd, ze maakten wat ze beloofden vol. Gingen de Heer in het volgen achterna, ziende op hem. En wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Zo zal ik de Heer naar mijn beloften in het beloofde land brengen. En als rijk geschenk daarbij ook uw nageslacht zal het land erfelijk bezitten. En dat ook in hoger zien. En als je daar delen mag hebben, dan neemt niemand dat ooit meer van je af. Amen. gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Dank u wel, Heere, voor uw zegening ook op deze dag aan ons verleend, dat we in de kerk konden en mochten komen, dat we aanwezig waren met de verkondiging van uw woord, ook thuis in huis of in huis het slot, daarmee geluisterd, een boodschap van u aan ons. Om ernst te maken met uw belofte, met uw toezeggingen, die niet in twijfel te trekken, maar van waren zeker te houden. En zo komt het met u goed uit. Als we dit spoor volgen, dat hebben we gehoord van Caleb en Jozua. 2 van de 12. Anderen hebben het voor gezien verklaard. Velen moesten achterblijven in de woestijn. Maar u hield die kerk in stand door alle tijden heen. Het liep u niet uit de hand. U bracht ze toch in Kanaan. En zo mag het toch gelden ten aanzien van het hemels Kanaan. Als we alles van u voor waar houden, in het geloof het mogen beleven, door de geest gedreven. We hebben van gezongen gevraagd om die geest. Dat die met ons gaat, ook de nieuwe werkweek in. Of als we vakantie hebben, zoals onze predikanten zijn gezin, bewaar en spaar ze de rusten toe voor de taak die u wacht straks. En breng de nieuwe predikant op uw tijd, ook in dit land, om hier te arbeiden. En wil mijn broeder de Kruis zijn die de laatste schreden wellicht gaat zetten in onze gemeente. Ondersteunen, sterken en geef hem alles wat hij ook nodig heeft, ook voor de studie. Wil zo zijn met christelijk onderwijs, met uw volk Israël, ja, met alle mensen. Breid uw koninkrijk uit tot meerdere eer en glorie van uw naam. En dat het ons mag raken, steeds weer en opnieuw. Het goede vinden we alleen bij u. En dat uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 138, het 4e vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, 4. Gemeente, ga dan heen in vrede onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.